vragen om jullie Bijbels te openen op 1 Petrus hoofdstuk 4. 1 Petrus hoofdstuk 4. Zondags gaan we vers voor vers door de eerste brief van de apostel Petrus. We bevinden ons in hoofdstuk 4 en pakken hem op vanaf vers 7. Laten we vers 7 tot en met 11 lezen, vervolgens bidden. En dan het woord van de Heer ontleden. Petrus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we bidden. Vader, we willen u danken, Heer, voor dit woord. We willen u danken, Heer, dat u uw woord hebt overgeleverd. Vader, laat het zo zijn, zoals we ook eerder hebben gebeden, dat het ons mag toerusten, ons mag opbouwen. Dat daar waar nodig is, Heer, dat het bekering schenkt. Vader, laat het boven alles doen wat u verheerlijkt, Heer. Laat ons niet alleen hoorders zijn van uw woord, maar ook daders. En dit bidden we en vragen we enkel uit genade. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Tijdens het voorbereiden werd ik bemoedigd door wat Petrus tot nu toe heeft gedaan in deze brief. Want als we weer even helemaal teruggaan, hoe begon Petrus? Hij begon met een fundament. Versen 1 tot en met 11 van het eerste hoofdstuk van deze brief zijn cruciale versen. Dat woord bijvoorbeeld in vers 2 van hoofdstuk 1, dat woord uitverkoren, dat is een belangrijk woord. Daar waar beleidende discipelen vandaag de dag met elkaar in discussie gaan en de een de ander verwijt van dwaalleer, was het woord uitverkoren voor de discipelen toen geen basis voor twist, geen discussie over wel of geen vrije wil, maar juist bemoediging en houvast. Een anker. Wat er ook door je gedachten heen ging, door vervolging, verdrukking, laster, horen en lezen dat je uitverkoren bent door God, hè, overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, brengt alles waar je doorheen gaat onmiddellijk in perspectief. Horen en lezen dat God niet tegen je is, maar dat je opnieuw geboren bent tot een levende hoop door de barmhartigheid van God, door de opstanding van Jezus Christus. Dat verkwikt een hart dat in beroering is geraakt. En dit is waarom we als discipelen van de Heere Jezus niet uitgesproken kunnen raken over het kruis. Want niets anders verkwikt de ziel zoals het kruis van onze Heere Jezus Christus dat doet. Het herinnert ons aan de zalige liefde getoond door de eeuwige God die liefde is. Aan hoe de Vader zijn enige geboren zoon zond en hoe zijn zoon zijn eigen leven gaf voor ons. Het negeert niet waar je op dit moment doorheen gaat, maar het brengt alles in perspectief wanneer je stilstaat bij het feit dat ook jouw zaligmaker een lijdensweg is gegaan. En om dan ook nog herinnerd te worden aan de tijdelijke aard van dit leven en alles waar we doorheen gaan. Er wordt een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis voor je bewaard in de hemelen. Maar niet alleen dat. Petrus schrijft als het ware, verlies de moed niet, want ook jij zelf wordt bewaakt door de kracht van God. Het verkwikt de ziel. Het doet denken aan de zalige woorden van de Heere Jezus in het evangelie van Johannes, in Johannes 10, vers 28 en 29. En ik geef hun eeuwig leven En zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen en niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Deze woorden zijn op zichzelf al ontzagwekkend, maar jullie weten, net als ik, hoe deze woorden als een heerlijke, warme, zachte kussen kunnen aanvoelen wanneer je door moeilijkheden heen gaat. Wanneer je hart in beroering is geraakt. Maar let goed op wat Petrus heeft gedaan, want dit is inzichtelijk, dit is belangrijk. Velen houden ervan om bij dit gedeelte te blijven, vers 1 tot en met 11. Dit lang genoeg horen om een warm gevoel te ervaren en denken dat alles vanaf dat moment vanzelf of voor de wind gaat. Maar Petrus doet dat niet. Geen van de auteurs in de schrift doet dit. Want waarheid wordt altijd geopenbaard om er vervolgens in, door en naar te leven. Petrus vervolgde in zijn brief in 1 Petrus 1 vers 13 tot en met 16. Dus na al die bemoediging, na dat fundament, schrijft hij, omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren, maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En we houden dus nogmaals, als mensen houden we van dat stukje waar je als het ware met fluwelen handschoenen benaderd wordt, dat het als een warm bad over je heen komt en dat het vervolgens vanzelf gaat. Alle aansporingen worden voor ons tegenwoordig en zeker in de tijd waarin we leven, wordt als wettisch of legalistisch ervaren. Maar wat was de aansporing van de apostel Petrus vanuit die glorieuze hoop aan de discipelen toen, maar ook aan ons vandaag? Omgord de lendenen van je verstand. Wees nuchter. Hoop op de genade die gebracht wordt wanneer Christus komt. Word niet meer als vroeger toen je onwetend was, maar wees heilig in je heel je levenswandel, want God is heilig. Waarheid vraagt altijd om reactie. Het vraagt altijd om reactie. Let bijvoorbeeld op het volgende. In versen 22 en 23 van hetzelfde hoofdstuk. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederliefde, nu komt het gebod, heb elkaar vurig lief uit een rein hart. Wie? U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dus voor Petrus is het evangelie en wat voortvloeit uit het evangelie niet iets theoretisch. Dit is het leven. Dit volgt op waarheid. Petrus zegt, heb je het evangelie gehoord en geloofd? Heb elkaar daarom, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. Heel recht toe, heel recht aan. En hierin wordt wat Paulus schrijft aan de Filippenzen, werk aan je zaligheid met vrees en beven. Hierin wordt dat praktisch. Velen blijven, terwijl de schrift dat nooit leert, alleen bij God doet het willen en het werken. En men denkt dat het enorm vroom is en vroom klinkt wanneer je zegt, ja maar God moet het doen. Ik ben niet in staat om het te doen. Ik wil het niet zelf doen. Ik wil waken dat ik God niet voorbij loop. Nooit en nergens kom je deze gedachte tegen in de schrift. In heel de schrift niet. Dus uit ons geloof en onze verbintenis met Christus door de wedergeboorte vloeien deze geboden en aansporingen voort. Herinner bijvoorbeeld ook weer waar Petrus nog een fundament legt en ons weer herinnert aan onze identiteit. Hij schrijft in 1 Petrus 2 vers 9 en 10. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. En daaruit vloeide weer aansporingen voort. Want we zijn uitverkoren. We zijn een koninklijk priesterschap. Priesters dienen God. Een heilig volk. Gods eigendom. En dat met een doel. Wat staat er? Om de deugden van God te verkondigen die ons uit duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. En vervolgens, dat hebben we ook uitvoerig behandeld. Bijvoorbeeld, onthoud je van vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd je levenswandel onder de heidenen goed. Onderwerp je omwille van de Here aan alle menselijke orde. In hoofdstuk 3 ging hij verder. Vrouwen, wees je eigen man onderdanig. Mannen, woon met begrip samen met je vrouw. Wees eensgezind, vol met medeleven. Heb de broeders lief. Wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad. Nee, zegen daarentegen. Dus wat doet Petrus continu uit die glorieuze hoop? Omdat je daarin staat, doe dit. Omdat je daarin staat, doe dat. En leert Petrus ons om legalistisch te worden? Leert hij ons ergens om als fariseeën door het leven te gaan? Nee, dit alles is in lijn met wat er in hoofdstuk 1 staat, in vers 2. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader door de heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. En we zien het. Tot gehoorzaamheid. Maar we zijn nog niet klaar. Want Petrus gebruikte het lijden van Christus weer in hoofdstuk 3. Zijn lijden, maar ook vergelding en verheerlijking daarop. En toen kwam weer, doe dit in hoofdstuk 4. Omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachten. Weer een aansporing. Weer een aansporing. En dit is waarom we zeggen, aan het begin van de dienst, open jullie Bijbels. Want je moet zien dat dit niet de woorden van mensen zijn, maar dat het God is die door Petrus heen ons aanspoort. Anders denken we, ja, maar die man die daarvoor staat, ja, die drijft ons tot wetticisme. Die drijft ons tot legalisme. Die zegt, doe dit zodat je gered wordt. Nee, Petrus schrijft, doe dit omdat je gered bent. En dan ligt in hoofdstuk 4 ineens de nadruk op het einde. God staat gereed om de levenden en de doden te oordelen. En in onze tekst van vandaag in vers 7, en het einde van alle dingen is nabij. Het leven van de discipel, alles uit het leven van de discipel hoort voort te vloeien uit wie God is, wat God heeft gedaan en wat hij nog gaat doen. En wij bevinden ons nu in onze tekst met onze ogen gericht op het einde. En wat zo inzichtelijk is, is dat hetgeen waartoe wordt aangespoord omdat we in het evangelie staan, praktisch hetzelfde is waartoe we worden aangespoord omdat het einde nabij is. Dus het eerste waartoe Petrus aanspoorde vanuit het evangelie in hoofdstuk 1 was nuchter zijn. De nadruk lag als eerste op hoe ons denken hoort te zijn als wedergeboren discipelen. En dit is inzichtelijk als je je bedenkt dat vandaag de nadruk ligt op hoe je je voelt als discipel. En dat is gevaarlijk. Want met deze gedachte kom je pas in beweging als je je in beweging gebracht voelt. Maar Petrus, onder leiding van de geest, kent die gedachte niet. Voor hem is het, omdat dit de waarheid is, dient je denken als volgt te zijn. Zodat je ook als zodanig kunt gaan handelen. En waar Petrus nu toe aanspoort met onze blik gericht op het einde of met het feit dat het einde nabij is, schrijft hij: wees bezonnen en wees nuchter omwille van de gebeden. Petrus roept als christen: wees bij je volle verstand. En vooropgesteld, ieder onderwerp, ieder thema in de schrift gaat me aan het hart. Maar dit thema, dit onderwerp over ons denken, dit vooral. Want ergens in de geschiedenis van de kerk zijn we als christenen onze gedachten gaan uitschakelen, omdat we het werk van de geest tegenover ons verstand zijn gaan plaatsen. Denken is vleeselijk geworden volgens velen. En voelen, dat is het werk van de geest voor velen. Maar herinner het vers waar we bij hebben stilgestaan in Filippenzen 4, vers 8. Een oproep om te denken. Verder, broeders. Al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Bedenk dat. Schrijft Paulus, we moeten nadenken. Christenen zijn geen mensen hier op aarde die op hun gevoel afgaan. Wij horen op Bijbelse wijze, geleid en gedreven door Bijbelse wijsheid, ons verstand te gebruiken. Je kunt letterlijk je verstand gebruiken, je kunt letterlijk Bijbelse wijsheid toepassen om tot een beslissing te komen: ga ik een huis kopen, ja of nee? Ga ik die auto kopen, ja of nee? Kies ik voor werkgever A of kies ik voor werkgever B? Met Bijbelse wijsheid kun je die beslissingen maken. En dan ben je geleid door de geest, want we weten dat het woord wat we lezen gegeven is door de geest. Dus onze handelingen in en voor de Heere God uitvoeren met wijsheid. En dus zo ook bidden. En om te bidden is het niet zo dat je in een gevoel van extase moet komen. Wat heel veel mensen denken, dat je gedachten leeg moeten zijn. Dat het stil in je gedachten moet zijn. Broeders en zusters, dat zijn New Age praktijken. Dat is Oosterse religie. Wij als christenen worden juist opgeroepen om bezonnen en nuchter te zijn. Ook en vooral in onze gebeden. En vooral omdat we weten dat het einde van alle dingen nabij is. Maar wat nog meer? Voor alles vurige liefde hebben voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Het is inzichtelijk dat wanneer de Heere Jezus zegt dat in de laatste dagen de liefde zal verkillen, of dat aan Timotheus door Paulus wordt geschreven in 2 Timotheus 3 dat mensen liefhebbers van zichzelf zullen zijn, mensen zonder natuurlijke liefde zullen zijn, mensen zonder liefde voor het goede, dat dan de gemeente wordt opgedragen juist elkaar vurig lief te hebben. De gemeente wordt opgedragen. Allen die geboren zijn uit God worden opgedragen om tot het uiterste te gaan om elkaar lief te hebben. Met al onze verschillen, met alle kronkels die we met elkaar hebben, met alle rare dingen die we doen. We hadden het er vanmorgen nog over. Het is prachtig dat we niet hetzelfde hoeven te zijn om elkaar lief te hebben. Want de broeder die anders is, ook Christus heeft hem lief gehad. Ook voor hem of voor haar heeft het bloed van Christus gevloeid. En als Christus zijn leven heeft gegeven voor diverse mensen, waarom zouden wij eisen dat allen als ons moeten zijn, voordat we elkaar kunnen liefhebben? Betekent dit dat we dwaalleer moeten laten zegevieren in de gemeente? Absoluut niet. Maar mijn broeder of zuster hoeft niet te handelen zoals ik handel, zodat ik hem of haar kan liefhebben. Dus we worden aangespoord om alles op alles te zetten om de liefde te laten regeren onderling als broeders en zusters. Dus in plaats van elkaars overtredingen en zonden aan de klok hangen, aan de grote klok hangen, wordt de gemeente geboden om het onderling op te lossen en elkaar te verdragen. Om elkaar terecht te brengen. Om elkaar aan te sporen te wandelen in goddelijke liefde. Waarom? Omdat we staan in het evangelie. Omdat het einde van alle dingen nabij is. En broeders en zusters, ik weet dat we de tijden en tekenen dienen te herkennen. Wij dienen dat te doen, net zoals de broeders en zusters dat toen dienden te doen. Maar juist omdat we de tekenen en tijden herkennen, dienen we ons des te meer te beijveren om elkaar lief te hebben. Het zou zo moeten zijn. Hoe meer we de dag zien naderen, hoe meer en hoe harder we aan elkaar vasthouden als broeders en zusters. Hoe sterker onze onderlinge band dient te worden. Maar kijk om je heen en je ziet in kerkelijk Nederland het tegenovergestelde gebeuren. Er is een groot gedeelte, en we kunnen dat niet ontkennen, dat de kerken leeglopen omdat men het woord niet predikt. Dat moeten we gewoon voorop stellen. Maar een ander groot gedeelte is, de liefde heerst gewoon niet in de gemeente. En we moeten gewoon eerlijk naar onszelf kijken, als gemeentes. Hoe kunnen we getuigen van onmetelijke liefde, wat ons ten deel is gevallen, en dat niet geven aan elkaar? En voor de goede orde, jullie weten hoe we hier denken en handelen vanuit de schrift. Wanneer het komt op dwaalleer, wanneer het daarop aankomt, daar zijn we dogmatisch over. We wijken daar niet van af. We gaan ook niet waarheid opzij zetten om een valse vorm van eenheid te creëren. Dat doen we ook niet. Maar als je ziet hoe men tegenwoordig snel fellowship breekt op basis van hun eigen voorkeuren, op basis van hun eigen wensen, dan moeten we ons afvragen of we elkaar waarlijk lief hebben. En we moeten daar eerlijk over zijn. Want zoals ik al vorige week zei, zijn we als belijdende christenen zijn we goed in het tot zonde maken van zaken die wij zelf niet op die manier zouden doen. Fellowship breken omdat iets of iemand niet is zoals we willen dat ze zijn. En we kunnen het zo goed, we zijn zo goed in het onderbouwen van een gebrek aan liefde met de Bijbel. Hoe vaak heb ik het volgende gehoord? Ja, ik ben uit die gemeente weggegaan omdat mensen niet met me spraken of niet naar me omkeken. Delano, Ivan en ik stellen altijd dezelfde vraag. Oh, maar ben je dan zelf afgestapt op mensen? Ben je het gesprek zelf met mensen aangegaan? Heb je aangegeven wat jouw behoefte is? Nee. Ja, maar als mensen echt lief hebben, dan hoef je dat toch niet te zeggen. Agape liefde is toch onvoorwaardelijk. Het zoekt toch het hoogste goed van de ander. Men hoort dit toch te zien. Dat is de beredenering. En dit gebeurt continu in gemeenten. En we onderbouwen dat met het woord agape liefde. Met de Bijbel. Hoe arglistig en hoe misleidend is ons hart als het niet bezonnen en nuchter is. Hoe arglistig en hoe misleidend is ons hart als we een wereldse definitie van liefde hebben. Heb elkaar vurig lief, schrijft Petrus. Liefde zal een menigte van zonden bedekken. En dan gaat hij verder. En ook dit, wat Petrus in vers 9 schrijft, is een praktische vorm en uiting van liefde. Vers 9, wees gastvrij voor elkaar zonder morren. Het woord gastvrij betekent letterlijk een liefhebber van vreemdelingen, van gasten. Voor de discipelen toen ging dit net een stuk verder dan wat wij ons vandaag kunnen voorstellen. Onthoud dat de discipelen waar Petrus in ieder geval aan schrijft niet altijd dezelfde vrijheid en privileges genoten die wij nu genieten. Zeker wanneer je met vervolging en verdrukking te maken hebt. Vervolgde christenen die op de vlucht waren moesten vaak gewoon compleet opnieuw beginnen in een nieuwe stad of ergens anders. Ze hadden niets meer en waren afhankelijk van broeders en zusters in andere steden voor hun overleving. En reizende christenen zouden het niet aandurven om in een herberg of als het ware te verblijven. Want zo'n plaats verschilde weinig van wat wij tegenwoordig kennen als die stamkroegen en cafeetjes. Hoe dat er daaraan toe kan gaan. Of een bordeel. Het was er niet veilig voor christenen. En gastvrijheid betekent dus veel in de context waarin Petrus schrijft. Het gaat veel verder dan bij elkaar een avondje eten of op de thee of koffie gaan. En begrijp me niet verkeerd, al die dingen zijn goed en zijn een vorm van gastvrijheid. Maar we moeten altijd terug om echt goed te begrijpen wat Petrus echt bedoelt. En ook voor de samenkomsten was gastvrijheid belangrijk. Wij komen hier samen in een gebouw. Zij hadden geen gebouwen zoals wij vandaag de dag dat kennen. De gemeente kwam samen in huizen. Niet als gebod in wijze van samenkomen, maar simpelweg omdat ze niet de vrijheid hadden die jij en ik vandaag de dag wel hebben. Dus wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. En je moet je eens proberen voor te stellen. Dat je als een broeder of zuster, dat je een broeder of zuster of een gezin in huis nam. En dat zij alles waren kwijtgeraakt. Zij geen inkomen zouden hebben. Je moet je eens voorstellen wat het jou financieel zou kosten. Als je gastvrij zou zijn. Je zorgt nu niet alleen voor jezelf. En wellicht voor je eigen gezin. Maar ook voor anderen. En laten we wel wezen. Dat is niet iets wat altijd met een opgewekt hart gaat. Als zo'n last op je komt in tijd, in dienstbaarheid, in financiën, dan kan het voorkomen dat je gaat klagen. Maar zo'n houding hoort de discipel dus niet te hebben. De discipel hoort te beseffen dat het juist een zegen is en dat het dienstbaarheid is aan God en een medebroeder of zuster. Dit is hoe liefde praktisch vorm krijgt. Dit is hoe een heilig leven er praktisch uitziet. En bedenk dat de schrift het een en ander te zeggen heeft over morren. Paulus heeft er ook over geschreven in Filippenzen 2. We hebben dat uitvoerig behandeld. Hij schreef in Filippenzen 2 vers 14 tot en met 16. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Met welk doel? Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. Kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen en mij ook niet tevergeefs heb ingespannen. Doe alle dingen zonder morren. De christen hoort niet te morren. De christen die mort, die klaagt in wezen tegen de Heere God en de omstandigheden die God in zijn soevereine wil heeft beschikt. Morren berooft de christen van de vreugde wat in het dienen ligt en het praktisch uiten van vurige liefde voor elkaar. En broeders en zusters, bedenk, er is een verschil tussen morren en wat je in de psalmen ziet. We moeten weten dat er een onderscheid is voordat we onterecht gaan denken dat we zondigen tegen de Heere God door ons hart bij hem uit te storten in moeilijkheden. We zien in de psalmen dat David en andere psalmisten hun harten bij de Heere God uitstorten naar aanleiding van de moeilijke situaties waarin zij zich bevinden. Dat is niet waar we het over hebben. Dat is geen morren. Morren zou zijn, Heere, u weet al. U weet dat ik al weinig geld heb, weinig tijd en ruimte heb in mijn huis. Nu is deze broeder, zuster of dit gezin ook nog eens bij mij terechtgekomen. En nu hou ik helemaal niets meer over. Nu heb ik niet eens tijd voor mezelf. Dat is morren. Dat is morren. Daarvan schrijft Petrus, doe dat niet. En dit benadrukt weer hoe zelfopofferend die vurige liefde is, waartoe we als discipelen worden opgeroepen. Het is zelfopofferend. Het herinnert ons er ook weer aan dat het iets is waar we moeite voor moeten doen. Waar we ons echt in dienen te beijveren en wat dan ook zelfverloochening vereist. Dit gaat tegen de cultuur in, dit gaat tegen ons denken in. Waarin je eerst voor jezelf, denken waarin we worden geleerd, je moet eerst voor jezelf zorgen. Jezelf op de eerste plek zetten. Je kunt pas anderen helpen wanneer jij zelf geholpen bent. Dat is het denken van onze cultuur. Terwijl de daad van het delen en het breken van het brood wat al schaars voor jezelf is in jouw huis, met broeders en zusters die niets meer hebben of simpelweg tijdelijk bij je verblijven, omdat ze rondreizende evangelisten kunnen zijn, de liefde van Christus al toont. Dat toont de liefde van Christus. En broeders en zusters, denk niet dat je dit waartoe Petrus oproept, dat je dit kunt scharen onder simpelweg fatsoen. Dit vloeit voort uit hem die zichzelf voor ons heeft gegeven. Ja, in de basis kunnen veel mensen iets delen met minder bedeelden. Daarom hebben we zoveel goede doelen in Nederland. Maar dat is niet wat het hart van dit is. Christus gaf niet wat aan minder bedeelden. Hij gaf alles aan hen die niets hadden. Dus zie dit niet als een morele les waarvan de gemiddelde ongelovige zal zeggen, heb je een boek nodig of een God nodig om je simpelweg fatsoen te leren? Dit gaat niet om simpelweg fatsoen. Dit is zelfopofferende liefde. Dat is een groot verschil. Dat is een wereld van verschil. Dit is handelen met en vanuit de gezindheid die Christus ook had toen hij zichzelf gaf voor mensen die dood waren in hun zonden en overtredingen. Dus, wees gastvrij voor elkaar zonder morren. En Petrus gaat verder. Hij schrijft in vers 10, laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Ook hier zie je het praktisch liefhebben. Het is niet abstract, het is niet passief, het handelt, het dient. En we zien heel concreet weer hoe liefde gericht is op de ander en niet op zelf. En Petrus presenteert ons met de manier waarop discipelen van de Heere Jezus elkaar liefdevol dienen. Ze doen dat met de genadegaven ontvangen van de Heere God. En taalkundig, in het Grieks is het prachtig wat Petrus doet met het woord genadegave. Ik weet niet of hij het bewust doet, maar het is prachtig en het is belangrijk. Een gave is al iets wat je vrijelijk gegeven wordt. Genade, gunst. Uitgenade, het is niet iets wat terugbetaald kan worden. En wat betreft genadegaven, wat we vaker tegenkomen in de schrift, bestaat er veel verwarring. Er is verwarring over wat het inhoudt, er is veel verwarring over het doel. Velen lijken te denken dat een geestelijke gave niets meer is dan natuurlijke talenten die geheiligd zijn voor gebruik binnen de gemeente. Dergelijke leer heeft geleid tot misverstanden en tot praktijken dat men denkt dat ze kunnen voetballen, schilderen, dansen in de gemeente tot eer en glorie van de Heere God. Zo'n denken is dwaas en het is narcistisch. Een geestelijke gave is niet iets wat van binnenuit komt en in Christus wordt opgepoetst voor beter gebruik. Een geestelijke gave komt van de geest, zodat men niet kan roemen in mensen, maar in God alleen. Dit is waarom je dus nooit kunt zeggen dat iemand die in de wereld een goede manager was of leidinggevende, ook per definitie leider wordt in een gemeente. Of iemand die met kinderen werkte, een pedagoog of wat dan ook, gelijk iets met kinderen doet in de gemeente. Iemand die muzikaal was, ook per definitie iets met muziek dient te doen in de gemeente. En vaak zie je bij deze wijze van denken dat de manier waarop je dient jou moet liggen. Maar dienen is zelfopofferend. Het dient niet jou, het dient de ander. Het verheerlijkt niet jou, het verheerlijkt de Heere God. En net zoals de discipelen elkaar vurig dienen lief te hebben, ook zo horen ze elkaar te dienen. En elkaar dienen is het doel van deze gaven. En in dit wat Petrus schrijft, zien we nog een reden waarom we deze gaven niet kunnen zien als onze natuurlijke talenten die geheiligd zijn na onze bekering. Petrus schrijft uitdrukkelijk dat deze gaven ontvangen zijn. Ze zijn ontvangen. En de manier waarop Petrus dit schrijft in het Grieks wijst op een historische handeling. De verwijzing is niet naar onze natuurlijke geboorte, maar naar onze bovennatuurlijke wedergeboorte. Elke gelovige krijgt minstens één geestelijke gave en we worden opgeroepen het lichaam te dienen in overeenstemming met de gave die we hebben ontvangen. Het is in deze zin dat we allemaal worden opgeroepen om goede beheerders te zijn van de genade van God. En we moeten dit in de context zien waarin Petrus dit schrijft. Erediensten samenkomen was in de eerste eeuw niet zoals wij dit vandaag doen. Dus wat zie je tegenwoordig vandaag? Dat zie je heel veel. De ouderlingen hebben blijkbaar gaven. Diakenen hebben ergens gaven. En de rest zit en wacht en kijkt hoe zij gediend worden met de geestelijke gaven die God blijkbaar aan anderen geeft, aan superchristenen. Dat is niet wat de schrift leert. En we moeten het dus ook niet zien in, oh ja, we hebben een kinderbediening, we hebben een audiovisuele bediening, we hebben deze bediening en kijk of God je roept om ergens te gaan dienen. Nee, vroeger was het, oh, een zuster is ziek, oh, ik ontferm me over die zuster. Net zoals Dorcas die kleding maakte voor de weduwen. Dat is de context waarin we dit horen te zien. En mis de verbinding tussen de genade van God en deze gave alsjeblieft niet. Iedereen die Gods genade heeft ontvangen in zaligmaking, heeft ook een gave ontvangen met als doel dienstbaarheid. En elke toekenning van een gave is een uitbreiding van Gods genade aan de kerk, aan de gemeente. Net zoals er vele leden van het lichaam zijn, zo heeft God gaven gegeven voor bovennatuurlijke dienst aan en voor het lichaam. En we missen dit denken enorm, omdat door misbruik, veel door zelfbenoemde leiders, zijn mensen gaan geloven dat het alleen aan ouderlingen of anderen zijn gegeven, evangelisten. En dat de gemeente alleen functioneert op de dag dat we allen gezamenlijk samenkomen. Zo'n denken kent de schrift niet. Let op bijvoorbeeld als je in je Bijbel naar 1 Korinthe 12 gaat. We gaan een lang stuk lezen. Ik ga hem niet uiteenzetten, want Ivan Delano en Sergio hebben hem al ontleed. Wat ik hoop te zien is dat wanneer we gewoon lezen, dat we zien hoe dit vorm krijgt. Wanneer je beseft dat dienstbaarheid aan elkaar iets van het dagelijks leven is. En niet alleen op samengestelde samenkomsten. Dus 1 Korinthe 12, en dan pakken we het op vanaf vers 4. En ik hoop dat ons denken in lichaam zijn, dat dat gevormd wordt door wat we lezen. Dus vanaf vers 4 in 1 Korinthe 12. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Here. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven, en aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest. En aan een ander geloof door dezelfde geest, en aan een ander genadegaven van genezingen door dezelfde geest. En aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest, die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Want zoals het lichaam één is, let goed op nog een keer vanaf vers 12, want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en wij allen zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam, die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam, die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij grotere eer, en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden, echter, hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat hij aan het lid dat tekort komt, grotere eer gaf. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Dit is het Nieuw Testamentisch denken. Dit is het Bijbels denken over kerk zijn. Over gemeente zijn. Ga nu alsjeblieft naar Romeinen 12. Ik heb hem ook op het scherm. Maar Romeinen 12. Daar schrijft Paulus vanaf vers 4 tot en met 8. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Nu is het ding dit. Wij zijn in de Westerse kerk zo geobsedeerd geraakt met het door mensen gecreëerde mysterie rondom gaven. En ik benadruk met door mensen gecreëerde mysterie, want er is geen mysterie. In plaats van het doel van de gaven. Namelijk elkaar dienen. Elkaar dienen als broeders en zusters. Elkaar opbouwen, bemoedigen, aansporen, ondersteunen als broeders en zusters. Het praktisch gehoor geven aan het vurig liefhebben van elkaar. Dat is het. Maar je kunt ook niets anders verwachten als het individu centraal staat in plaats van het beseffen dat we een lichaam zijn. Als ik alleen ben en ervoor kies om afgezonderd te zijn als christen, dan kan ik praktisch gezien al veel niet wat de schrift leert om te doen. De gedachte, ik heb de kerk niet nodig om een christen te zijn, dat is zo'n verdoemende gedachte. Hoe kan ik de lasten van een ander dragen als ik geloof ik ben de kerk? Of de uit context getrokken uitspraak, wat ik net al zei, ik heb de kerk niet nodig om een christen te zijn. Als ik weet wat elkaar vurig liefhebben betekent, hoe kan ik er dan voor kiezen om een imperfecte kerk niet lief te hebben en daar geen onderdeel van te zijn? En ik bedoel daarmee niet bewust dwaalleer verdragen en daaronder zitten. Ik heb het gewoon over simpelweg dat geen gemeente volmaakt is. Wij zijn ook geen volmaakte gemeente. Verre van. Je zult geen gemeente tegenkomen die exact doet wat jij belangrijk vindt op de manier waarop jij dat belangrijk vindt. Zelfs de gemeente in Efeze, die zuiver in leer was, die valse apostelen herkende, moeilijkheden verdroegen, zelfs tegen die gemeente had Christus wat. En denk niet omdat Christus niets tegen Smyrna te zeggen heeft, dat die gemeente volmaakt was. Die gemeente was niet volmaakt. Ik dank de Heere oprecht dat mensen ons volgen, de dienst online beluisteren. Maar mijn oproep aan allen die luisteren, sluit je aan bij een lokale gemeente. Dien als goede beheerder je onvolmaakte broeders en zusters. Doe het als een goede beheerder, als een rentmeester. En een goede beheerder is niet de eigenaar, hij is iemand die duidelijk gehoorzaamt wat de Heere God gezegd heeft. Hij geeft er geen eigen draai aan, geen eigen twist aan, want dan is hij geen goede beheerder, maar een rebellerende slaaf. Sluit je aan bij een bijbelgetrouwe gemeente en denk niet dat omdat de gemeente niet de liederen zingt die jij wilt zingen, dat ze niet bijbelgetrouw zijn. Tenzij ze heel Song of Battle en al dat soort dingen zingen. Dan hebben we een ander verhaal. Maar hoe vervullen we deze plicht? Deze aansporing? Hoe vervullen we die trouw? Petrus leert dat in vers 11. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Met welk doel? Zodat God in alles verheerlijk wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Hoewel de schrift vele verschillende gaven beschrijft, kunnen ze allemaal worden geplaatst in twee categorieën. Alle geestelijke gaven zijn ofwel gaven van spreken of gaven van praktisch dienen. En Petrus benadrukt de bron van deze gaven, zodat men weet hoe de gaven gebruikt dienen te worden. De eerste categorie waar Petrus over heeft, is de categorie wat onder spreken valt. De herziene statenvertaling en de statenvertaling vertalen het goed als iemand die de woorden van God spreekt. Je hebt veel Engelse vertalingen, maar ook enkele Nederlandse vertalingen die willen hinten naar iets wat uitingen. Uitingen zijn die niet te omschrijven zijn, maar wel van God komen. En wanneer dat zo vertaalt, krijg je voor je het weet al die rare manifestaties in de kerk die aan de geest worden toegeschreven. Dat is niet waar dit over gaat. Dit gaat gewoon over spreken. Dat is gewoon wat het Grieks leert. Spreken. En het woord spreken wordt gebruikt om de verbale daad van onderwijzen en preken onder andere te beschrijven. Maar is ook algemeen genoeg om elke vorm van spreken te omvatten. Petrus verwijst dus naar de gaven van onderwijs, prediking en evangelisatie die allemaal spreken omvatten. Maar we kunnen ook elk werk van dienstverlening opnemen dat het lichaam opbouwt door middel van spraak, inclusief elke reden van vermaning, berisping of aanmoediging. Het punt dat Petrus maakt is om de bron van dit spreken centraal te stellen. Gods woord. Gods woord. Alle belijdende christenen doen er goed aan om te beseffen dat ze het woord van God dienen te spreken. Doen ze dat niet, kunnen ze maar beter zwijgen. Kom niet met je eigen wijsheid, kom niet met je slimme dingen. Spreek het woord van God of blijf stil. Dat is wat nuttig is voor de ziel van een ander. Een discipel is een boodschapper, een getuige, niet iemand die improviseert en niet iemand die een eigen vorm van wijsheid brengt. En dit strekt zich verder dan de kansel. Wil je mensen opbouwen, wil je mensen bemoedigen, wil je mensen aansporen, doe dat met het zuivere woord van God, want dat is het enige wat kracht heeft. En de kracht of zwakte ligt niet in de boodschapper, maar in de boodschap die gesproken wordt. Is het woord van God, dan heeft het kracht. Is het woord van mensen, dan is het beroofd van kracht. Zo simpel is het. En wat betreft de gaven die vallen onder dienen, ook daar maakt de apostel Petrus hetzelfde punt. Deze kracht om deze dienst te verrichten komt niet van binnenuit, maar van bovenaf. God is de bron van kracht die daden van dienstbaarheid mogelijk maakt. Degene die fysieke en tastbare daden van liefde en barmhartigheid aan het lichaam tonen, op wat voor wijze dan ook, denk aan koken, helpen, schoonmaken, opbouwen, het maakt niet uit, verzorging van zieken of wat voor vorm van ontferming ook. Niemand kan dat eindeloos doen in eigen kracht en wilskracht. Het is de Heere God die toerust en kracht geeft en het is de liefde van God wat ons drijft om dat te doen. En Petrus maakt dit allemaal duidelijk om ons te herinneren aan het feit dat dit alles tot eer en glorie is van God door Christus. Hij geeft al die geweldige gaven. Niet opdat we roemen in onszelf of elkaar, maar opdat hem alle eer en glorie toekomt. Dat is ook waarom wij hier vandaag vergaderd zijn als gelovigen. Om hem de eer en glorie te geven. Dat is waarom we samenkomen als kerk. Als we dit doel uit het oog verliezen, gaat het hele punt verloren en is alles te vergeefs. Als we de heerlijkheid van God vervangen door simpelweg het welzijn van de mens, dan zullen we niet als goede beheerders de gaven gebruiken. Dat zie je tegenwoordig veel. En hoe wordt nagelaten om te vermanen? Hoe wordt nagelaten om te corrigeren en terecht te wijzen? Hoe wordt nagelaten door veel zelfbenoemde leiders om het woord van God trouw te verkondigen? Ook al betekent dat dat mensen het aanstootgevend zullen vinden. De mens die dan iets bereikt, die zal geroemd worden als ze dat doen. Maar door te begrijpen dat God de bron en kracht van onze gaven is, zullen we ze juist gebruiken om hem te verheerlijken. En mis niet wat Petrus schrijft in door Jezus Christus. Door Jezus Christus. De gemeente, het lichaam, de kerk kan alleen gediend worden door hen die deel uitmaken van Gods lichaam. Van het lichaam van Christus. Allen die gedoopt zijn in het lichaam van Christus. Die waarlijk uit God geboren zijn. God schenkt alleen gaven aan hen die hij geroepen heeft. God kan alleen verheerlijk worden door de werken van mensen door Jezus Christus. Want alleen Christus is het middel van verlossing en verzoening. En los van Christus is het werk van mensen als een bezoedeld kleed in de ogen van God. Alleen door Jezus Christus kunnen we God verheerlijken. En dat is ons voornaamste doel. In de samenkomsten. In ons leven. En daarom kan Petrus het niet laten om uit te barsten in een lofzang. In een wat we noemen doxologie. Alle glorie en alle macht behoren toe aan God en aan God alleen. Aan de eeuwige die geen begin en geen einde heeft. Die alles bezit voor altijd en eeuwig. Hem alleen. En hoe kan men anders dan afdalen vanuit zulke hoogte dan om de waarheid en schoonheid van zo'n goddelijke verklaring te bevestigen met amen. Laten we bidden. Vader, u komt alle eer, u komt alle macht, u komt alle kracht toe, Heer, u alleen. U bent de Almachtige. U heeft geen begin, u heeft geen einde, Heer. Alles heeft zijn begin in u. En Heer, zoals we ook in Psalm 107 hebben gelezen, hoe groot en hoe trouw u bent. Hoe machtig u bent, Heer. Zo komen we voor u in en door onze Heer Jezus Christus. En geven we u alle eer en lofprijzing die u toekomt. We bidden dat u uw welbehagen daarin mag hebben. Dat het aanvaardbaar is in uw ogen. En we kunnen dit met vertrouwen zeggen omdat we het doen in en door onze Heer Jezus Christus. Help ons, Heer, om elkaar te dienen. Help ons om elkaar vurig lief te hebben. Help ons, Vader, om niet te rebelleren tegen wat u leert, maar om eerlijk en oprecht uw woord te openen, om te luisteren, om te lezen en om ons te onderschikken aan wat u heeft overgeleverd, Heer. Paulus zegt ook dat wie zich verzet tegen zijn woorden, zich niet verzet tegen de mens, maar tegen u. Want het zijn uw woorden, Heer. En laat het zo zijn dat als wij spreken, dat wij woorden van genade en opbouw spreken, dat wij uw woorden spreken, opdat het hart van de persoon die hoort geopenbaard zal worden in gehoorzaamheid of in rebellie, Heer. Want we weten dat uw woord nooit ledig terugkeert en dat het altijd openbaart wat de staat van ons hart is. Help ons en leer ons om ons te onderschikken tot eer en glorie van uw heilige naam. En laat het zo zijn, Heer, dat onze gehoorzaamheid een getuigenis mag zijn van de onmetelijke liefde dat u ons hebt getoond in en door uw Zoon heen. We houden van u en we loven uw heilige en grote naam. In de naam van Jezus Christus, onze Heer, bidden we. Amen.